Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 796 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïnse troepen hebben een tactische terugtrekking uitgevoerd bij een aantal dorpen in de regio Donetsk. Dat zegt de Oekraïnse opperbevelhebber Oleksandr Sirski. De Russen zouden 4 brigades hebben ingezet ten westen van Avdiivka om op te rukken naar Pokrovsk en Kurakove. Sirski noemt de situatie in een bericht op Telegram zorgwekkend en waarschuwt dat de vijand langs de hele frontlinie aanvalt. Behalve in Donetsk rukken de Russen ook op noordelijker in regio Luhansk. Gebruikmakend, zegt Sirski, van hun grotere hoeveelheid raketten en artilleriemunitie. Hij spreekt van tactische successen voor de Russen. Instituut for the Study of War denkt dat echt grote doorbraken niet waarschijnlijk zijn, omdat de Oekraïners het eigenlijk nog heel redelijk hebben volgehouden en meer wapens en manschappen in aantocht zijn. Onbevestigde berichten vandaag dat Oekraïne op de Krim mogelijk met ETACMS een luchtverdedigingssysteem heeft aangevallen. In het zuiden van de Krim was dat. Ook opnieuw explosies gemeld in het noorden van de Krim, waar eerder die Russische luchtmachtbasis mogelijk ook met ETACMS zou zijn aangevallen. En zaterdag een aanval bij een Russische olieraffinaderij in de regio Krasnodar. De Russen hebben afgelopen weekend weer grote raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïnes energieinfrastructuur in het midden en het westen van het land vooral. DTEK, Oekraïnes grootste elektriciteitsmaatschappij, zegt dat 4 van zijn 6 energiecentrales zijn beschadigd.
Ja, laten we maar even kijken naar helemaal het oosten. Je hebt er al wat over gezegd, Hugo. Dus Avdiivka en pakweg een kilometer of 30, 40 ten noorden van Avdiivka ligt Bakhmut. En daar heb je Gassivjar. Het tempo ligt op dit ogenblik van de Russen hoger bij Avdiivka. Proberen daar inderdaad doorbraken te bereiken. En dat lukt ook. Ze hebben inderdaad een doorbraak bereikt die door de fortificaties en zelfs de mijnenvelden zijn gegaan van de Oekraïners. Nou is een grote vraag wat ze nou eigenlijk willen. En je noemde dat ze dan op kunnen stomen naar Pokrovsk. Dat ligt verder naar het westen. Dat is ook zo. Maar er zijn ook geleerden die zeggen van, nou, dat zouden ze misschien wel eens een keer niet kunnen doen. Ze zouden overigens naar het noorden kunnen gaan. En Pokrovsk laten liggen. Dat is een belangrijk centrum. Ook militair gezien voor de Oekraïners. Maar als je naar het noorden gaat, dan kan je zeg maar de doorbraak die dan verwacht wordt bij Gassivjar, waar dus een pakweg 20.000 Russische militairen eigenlijk de heuvel opgaan om dat stadje, wat er nog voor over is, in handen te krijgen. En als je dat doet, dan kun je ook doorbreken naar Kramatorsk. Dan zou je dus van twee kanten kunnen doorbreken naar Kramatorsk. En als je dat doet, dan kan je ook naar Sloviansk. Waarschijnlijk moet je dan eerst, dat ligt een stuk verder naar het zuiden en pakweg een kilometer of nou wat zal het zijn, 20. Boven Avdiivka. Naar Kostan. Nou moet hij weer even hoor. Kostjan Dinivka. Nou, dat is ongeveer zo schrijft in ieder geval. Maar je zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Die zou je dan eerst moeten pakken. En dan kun je dus helemaal doorstomen naar het noorden. Dat lijkt mij eerlijk gezegd. Lijkt me dat een logischere manier van doen dan door te stoten naar het westen, naar Pokrovsk.
Volgens mij zitten bij Avdiivka zitten de Russen eigenlijk westelijker al dan bij Bakhmut. Dus daar kan je dan kan je dan versterken.
Ja, dat zou je dan zou je dus inderdaad alles wat er bij Bakhmut gebeurt, zou je dan kunnen versterken. En dan kun je de massa opbouwen om naar die steden toe te gaan. Dat zou ik doen, maar goed, ik ben geen generaal van het Oekraïense leger.
Even een vraagje. Dat betekent dus dat ik hoor ook Hugo zeggen van Oekraïne die zit dus tactisch gewoon ook stellingen te verlaten, op te geven. Ja. Omdat ze gewoon zoveel mogelijk mannen aan het sparen zijn. Dat begrijp ik heel goed. Mm-hmm. Betekent dat dan dat de Russen nu, die hebben dus het voordeel dat ze dan die loopgraven kunnen overnemen. Die graven zijn door de Oekraïners, lijkt me. Mm-hmm. Dan ben je enigszins beschermd. Maar je krijgt ook te maken met de mijnvelden die waarschijnlijk ook de Oekraïners zelf hebben neergelegd.
Klopt. Ja, daar zijn ze dus doorheen. Op een hele op een kleine plek ten noordwesten van Avdiivka. Maar het zijn geen grote doorbraken op dit ogenblik. Het zijn echt tactische veroveringen, tactische successen. Dat betekent dus dat ze niet een groot effect hebben op het totale plan wat de Russen hebben. Dus voor zover we nu weten heeft Poetin nog steeds zijn oorspronkelijke doelstellingen niet verlaten. En dat betekent dus demilitarisering van Oekraïne. Maar dat betekent ook dat grotere steden onder controle moeten worden gekregen. Waaronder Kharkiv. Maar wat we er nu van zien is dat onmogelijk is op dit ogenblik met de huidige troepen. Dat kan pas als er grote reserves worden ingezet. En daar zijn wel aanwijzingen voor dat ze daarmee bezig zijn. Ze hebben bijvoorbeeld het zesde leger van verbonden wapens. Dat komt uit het Lenin militaire district. Dat zou ze er kennelijk gedeeltelijk voor willen gaan gebruiken. Als ze dat doen, ja, dan kun je ervan op uitgaan dat grote offensief gaat te beginnen. En ja, je hebt die reserves erg nodig om die tactische successen uit te buiten. Ja. En dat kunnen ze nog niet op dit ogenblik.
Ja. Aan het front kunnen we natuurlijk zien hoe moeilijk Oekraïne het heeft. Wat dat zeg maar, intern doet is wat lastiger. Ik vond wat dat betreft wel vermeldenswaardig een column van Dirk Sauer in het Parool. Het is uitgever van de Moscow Times. Die sprak vorige week met een adviseur van Zelensky, schreef hij. En die zei daar nog wel van te zijn geschrokken. Die adviseur die zei eigenlijk een beetje het vertrouwen kwijt te raken in Zelensky. Omdat hij alleen nu nog maar koppig aan het doorgaan is. Terwijl mensen het gewoon niet meer trekken. Hij zei, het houdt ergens op. Misschien moeten we zelfs weer gaan praten met de Russen. Maar bij Zelensky is het onmogelijk om daar een gesprek over te hebben.
Ja, die verwacht natuurlijk dat de wonderen van die zendingen die uit de Verenigde Staten komen. Dus hij hoopt dat hij door het aanvallen in de diepte, dus door het bestoken van de logistiek, de aanvoerlijnen zeg maar, naar het front van de Russen, maar ook allerlei militaire complexen waar vliegtuigen op zijn gestationeerd, luchtverdediging, raffinaderijen, ga zo maar door. Hoopt hij waarschijnlijk dat hij de boel kan verlichten aan het front. En tegelijkertijd zie je, en dat gebeurt op dit ogenblik ook, hè, er worden nieuwe brigades die worden nu ingezet, die worden eigenlijk geroteerd met brigades die feitelijk niet meer goed kunnen functioneren. Dat werkt wel op dit ogenblik, dus het is ook niet zo dat Oekraïne nou compleet in de problemen zit. Hè. Je citeerde volgens mij even het Instituut voor de Study of War, die komt tot dezelfde conclusie. Hè, dus het is ernstig, maar het is niet dramatisch op dit ogenblik. Ja, en als je dan onder die omstandigheden zegt van ik stop nu of ik ga nu onderhandelen, dat is een slechte uitgangspositie. Ik denk dat hij dat wel wil gaan doen, maar dan moet hij een betere uitgangspositie hebben. En dat kan alleen maar met die Amerikaanse wapens.
Ja. We zouden dus over 2-3 weken zouden we dan iets moeten zien.
Nee, dat kan wel 2 maanden duren, denk ik, eerlijk gezegd. Dus over 2-3 weken denk ik dat is de bevoorrading van de munitie op peil en daarna komen dan de grote wapensystemen in de richting van Oekraïne. En dan zou je mogen verwachten dat er wat meer mogelijk zou zijn.
Maar de ATACMS zijn er al, hè? Toch?
Ja, maar die zijn dus in het geheim, zijn die in maart, dat wisten wij ook niet uiteraard, zijn die naar Oekraïne gebracht. En daar hebben nu de Oekraïners wel vrij veel plezier van, moet ik zeggen.
Vandaag was NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in Kiev. Daar had hij overleg over dat geplande fonds van 100 miljard voor Oekraïne over een periode van een aantal jaar. Ik zag een persconferentie met Zelensky, waarin Stoltenberg zei dat NAVO-bondgenoten niet leveren wat ze hebben beloofd. Drong aan op het verder aanspreken van wapenvoorraden. Ik weet niet, volgens mij was dat niet hier, maar elders, Arjan, zei Zelensky ook iets over EU-lidmaatschap.
Ja, daar is hij natuurlijk, dat is een running theme, hè, bij Zelensky. En hij zegt dit soort redeneringen van, luister eens, Oekraïne voldoet aan alle voorwaarden voor EU-lidmaatschap. En nu moet de EU zijn verplichtingen nakomen. Hetzelfde doet hij met de NAVO, hè. Van elk land dat dezelfde waarden deelt als die van de NAVO-lidstaten, die verdienen een uitnodiging. Ja, ik denk
nee, dat... Ik weet niet hoe hij dat formuleert, want ik weet absoluut 100% zeker, en dat durf ik wel mijn beste fles wijn onder te verwedden die ik heb, dat Oekraïne niet voldoende aan de eisen van het NAVO-lidmaatschap.
Nee, ook niet van het EU-lidmaatschap.
Dat... En ook niet van het, en zeker niet van het EU-lidmaatschap, nee. Moet ik daarbij zeggen.
En hij herhaalt dit steeds. Hè? Elke maand komt het wel weer terug.
Ja.
Oké, jongens, we moeten ook even praten over Blinken. Blinken is in China geweest, daar hebben we het over gehad. Hè?
Ja, ja.
Nou, dat schijnt dus niet zo'n heel gezellig gesprek met Xi te zijn geweest. En boze tongen beweren ook toen hij dus weer terug naar huis vloog. Dan was er ook geen erehaag of zo, weet je wel. Zelfs de ambassadeur was er niet om hem uit te zwaaien. Nou goed, nu zit hij in Riyadh op het World Economic Forum, waar Thierry altijd zo'n bewonderaar van is. Hè? en daar heeft hij dus gefulmineerd van China geeft al die machinegereedschappen en microelektronica en al die optica, voor, dat is allemaal dual use items. En hoe kan het nou toch dat China die continueert een oorlog waarvan het zegt dat er een einde aan moet komen, maar ze geven zelf wel alle spullen om die oorlog te voeren. China wil betere relaties met de Europese Unie, maar helpt eigenlijk Rusland, waardoor Rusland ook een bedreiging wordt voor de Europese Unie. Dus hier zie je al dat hij niet zoveel succes heeft gehad in Beijing. Hè? Ze zitten in Riyadh bij Saudi-Arabië. En wat hij ook gezegd heeft, dat Poetin is gefaald in zijn ambitie. En we hebben een grote coalitie tegen Poetin. En dat begint natuurlijk met die NAVO-uitbreiding. Maar wat wel belangrijk is dat, weet je nog, dat Blinken ging dus met al die bankensancties naar China toe.
Daar dreigde die mee.
Ja, en daar hoor ik verder ook helemaal niks meer over. Maar wat ik wel lees is dat ze zijn geen steek verder gekomen. Dus die Amerikaans-Chinese relaties zijn niet geweldig.
Ja, wat ik wel heel erg opmerkelijk vind is dat dus ondanks al die steun van China de berichten ook blijven aanhouden dat die Russische krijgsmacht, dat Russische leger helemaal niet zo fantastisch is. Ja. Dat ze hier en daar dus wel in staat zijn om een aantal tactische successen te boeken. Maar dat eigenlijk gewoon de kwaliteit nog steeds onvoldoende is. Dat een deel van de fouten wel is hersteld. Maar dat ze eigenlijk nog steeds dezelfde fouten maken. Behalve dat ze inmiddels goed door hebben hoe je glijbommen en dat soort zaken moet gebruiken. En hoe je andere raketten moet gebruiken om de hele energieinfrastructuur kapot te krijgen. Maar die grote doorbraak aan het front. En om nog even na te denken over wat Sauer in dat stuk schreef. De echte doorbraken die blijven nog uit. En dat heeft ook waarschijnlijk toch te maken met de nog steeds tegenvallende kwaliteit, althans volgens Rusland, van de Russische krijgsmacht in Oekraïne. Ondanks dus al die steun van China, van Noord-Korea en van Iran.
Ja.
Maar misschien is het aardig, Arend-Jan, om even door te gaan met Blinkens avonturen in Riyadh, want daar is natuurlijk ook heel veel over het Midden-Oosten gezegd. Hè?
Ja.
Ja.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
Nou ja, zal ik eens kijk, ja. Wat de inzet van Blinken is met betrekking tot het Midden-Oosten, is wel interessant hoor. Het is geen wonder World Economic Forum zijn vergadering hield in Saoedi-Arabië. Nou, dan kun je natuurlijk gewoon allerlei complotdenkers daar weer op loslaten. Die gaan zeggen van hier wordt de wereld verbouwd. Was het maar zo in dit geval. Want het gaat wel moeizaam. Riyadh is handig omdat de Saoedi's nog steeds zoeken naar toch een vorm van normalisatie. Van de relatie met Israël. Blinken wil dat ook graag. Als Saoedi-Arabië dat doet, die normalisatie, dan krijgt Saoedi-Arabië van Amerika wapens en veiligheidsgaranties. Dat is heel erg interessant, dat ze dus ook veiligheidsgaranties krijgen. De grote vraag is natuurlijk, Waartegen? Dat kan niet anders zijn dan dat Iran is. Ja. Dan wordt er ook gesproken over een samenwerking op het civiel-nucleaire gebied. De Saoedi's willen dat graag. Die zijn bezig met een civiel-nucleair programma en hebben de steun van de Amerikanen nodig. Dus natuurlijk, in wezen is dat ook een opmars, denk ik, naar een kernwapen. Een kernwapen. En dan moet je weer denken aan Iran. Als dit gebeurt, dan worden natuurlijk ook eisen gesteld aan Israël. En dan wordt het interessant, vind ik, dan moet Israël een pad inslaan naar een Palestijnse natie. En over dat pad wordt dus ook gesproken door Blinken. En Blinken, die gaat naar Saudi-Arabië, zit hij nu, Jordanië, maar ook naar Israël. Dus ja. Ook daar zal dus over die Palestijnse optie worden gesproken.
Ja. Even om het weer aan elkaar te verbinden.
Ja.
We hebben het gehad over Blinken en Xi hè, daarvoor. En nu is bekend geworden dat Xi zelf, die gaat dus 6 en 7 mei op staatsbezoek in Frankrijk. En Hugo vertelde dat hij dus ook gaat naar Hongarije en naar Servië. Dat zijn dus de twee landen die Poetin heel erg steunen.
Mm-hmm. Interessant rijtje.
Ja. Nou, je weet dus dat Macron die heeft zichzelf bekeerd tot heel duidelijke Poetin-criticaster. Hè? En zeg, belligerente taal. Maar Xi gaat dus niet naar Biden, hij gaat wel naar Macron. Hè? En ook naar de grote vrienden van Poetin. Dus wat je hier toch eigenlijk ook wel weer gewoon ziet, is dat... Xi die steunt gewoon Poetin eigenlijk hè, op een geheime manier. En dat blijkt uit de keuze van de landen waar hij naartoe gaat, lijkt me. Dus overigens de eerste tour van Xi sinds corona, want die man is kennelijk heel erg bang.
Dat heeft niet veel opgeleverd hoor, die steun. Nee. Zowel niet voor de wereldvrede als voor Rusland zelf.
Nee.
Maar ik begrijp niet helemaal, ja, het is natuurlijk maar een rijtje, wat moet je daarin lezen, die landen. Maar ik kan me voorstellen dat Xi naar Frankrijk gaat om te proberen Europa los te weken van de Amerikanen. Maar ja, dan moet je niet naar Orbán gaan en naar Vučić.
Dat hangt er vanaf wat hij wil gaan bespreken. Als hij een geniaal plan heeft om te komen tot een of ander akkoord met betrekking tot Oekraïne, dan is het wel logisch om naar Orbán en naar Macron te gaan.
Ja.
Dan zou hij die plannen dus daar op tafel kunnen leggen. Want als hij dus die twee uitersten voor zijn plan weet te winnen, wat ik me trouwens afvraag of hij dat wel gaat doen, maar als hij die twee uitersten voor zijn plan weet te winnen, is dat een redelijke kans dat doorgaat.
Ja. En ze praten niet alleen over Oekraïne, ze praten ook over het Midden-Oosten. En daaraan zie je dus dat Xi steunt heel erg de anti-Israël lijn. Dus met andere woorden, en Macron is natuurlijk ook heel kritisch ten aanzien van Netanyahu. Dus daar zie je misschien wel dat er enige ruimte is.
Rondom die reis van Blinken dus naar Riyad hoorden we ook ineens weer wat optimistischer geluiden over een akkoord tussen Israël en Hamas.
Ja. Dus dan gaan we naar Israël toe. Hè? Ja, er is, volgens Cameron ligt er dus een deal op tafel. Alleen Hamas moet er dus nog over nadenken. 40 dagen.
Die heeft gezegd, ik heb daar geen grote problemen mee. Ik zie geen grote obstakels. Dat heeft Hamas gezegd. Dus dat is op zich is dat heel goed nieuws. Maar leg jij nou even uit wat die deal inhoudt.
Ja, in deels 40 dagen staakt het vuren. De vrijlating van duizenden Palestijnse gevangen. Waarschijnlijk de vrijlating van slechts 33 gijzelaars. Hè? En dan met name de vrouwen en de zieken en zo. Even kijken. Wat er nog bij zit is dat Israël heeft een concessie gedaan dat de Gazanen mogen weer terug naar het noorden. En in een tweede fase, dus na die 6 weken pauze, hè, die 40 dagen... Dan zou dat een herstel moeten zijn van een duurzame rust. En daarmee proberen ze Hamas te paaien, want Hamas wil een permanente staakt het vuren hebben. Ja. Hè?
Nou, het klopt wel. Hè? We hebben daar zo vaak over gesproken, van waarom gebeurt dit allemaal? Waarom wordt er onderhandeld en tegelijkertijd Rafah? Daar is inderdaad een directe relatie tussen. Dat heeft nu ook Katz gezegd, de minister van Buitenlandse Zaken van Israël. Die heeft gezegd, als er een deal is, dan komt er geen aanval op Rafah. En zo is het precies. Dit is ook de constatering die wij al hebben gedaan. Er is een directe relatie tussen Rafah en de deal. Rafa wordt gewoon achter de hand gehouden om duidelijk te maken dat als er geen deal komt, dan komt er een aanval. Hmm. En dus het is gewoon wat we in het jargon noemen coercive diplomacy. Dat betekent je zet de tegenstander op druk en je dreigt met geweld om ervoor te zorgen dat hij overstag gaat. En dat zou wel eens een keer kunnen werken op dit ogenblik. Zeker weten doen we het natuurlijk niet, maar als je nu ziet hoe de kaarten erbij liggen, dan zou dat kunnen. En met name ook omdat Hamas toch voorzichtig positief is.
Ja.
Nou ja, en dan Hamas loopt daar doorheen, hè, de president van de Palestijnse entiteit, die zegt ja, nee, een aanval op Rafa, dat wordt een humanitaire catastrofe. En alleen de Verenigde Staten kan dat stoppen. Nou, dat is natuurlijk onzin. De enige die dat echt kan stoppen is Netanyahu met zijn oorlogskabinet. Die hoeven nu vandaag te zeggen, dit gaan we niet doen. Dus kennelijk is het vertrouwen in Netanyahu van Abbas zo laag dat hij denkt alleen Amerika kan er nog wat aan doen.
Netanyahu staat wel van alle kanten onder druk. Hè? Dus ja. Onze coalitiegenoten die weer zeggen van als er geen aanval komt op Rafa, dan trekken we de stekker uit het kabinet. Mm. EU-landen die dreigen Palestina te erkennen. Arrestatiebevelen wordt over gesproken van het internationaal gerechtshof.
Ja, klopt. Dan ook Netanyahu wordt genoemd. Hè? Die zou dan in het rijtje terechtkomen van Omar al-Bashir en Poetin. Die ook zijn aangeklaagd door het internationaal strafhof. Nou, ongetwijfeld is het allemaal belangrijk, maar symbolisch. Maar uiteindelijk leidt het natuurlijk toch tot een situatie waarin, ja, net zoals als Rusland, voor grote delen van de wereld, inclusief de westerse wereld, en dat is heel erg bedreigend, Israël als een paria-staat wordt gezien. Ja. Ja, je mag het bijna niet zeggen. En dit zou gewoon 2 jaar geleden ondenkbaar zijn dat je zoiets zou zeggen. Maar dat is wel de consequenties die er op dit ogenblik
uitgelopen worden. En die Israëlische hoge ambtenaar is ontzettend bang dat de ICC, het International Criminal Court, dus inderdaad Netanyahu en andere ministers gaat oproepen. Ja. En ook Hamas-leiders doen het dus even-handed.
Ja.
Hè?
Ja, zeker.
Maar je moet je even voorstellen. En vervolgens gaat natuurlijk Israël, die zal daar niet op ingaan. Die gaat daar niet naartoe, volgens mij.
Ze hebben dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Ja, je ziet nu, natuurlijk gaan ze daar niet mee akkoord. En natuurlijk gaan ze niet naar Den Haag om dat internationale strafhof te gaan. Maar je ziet nu al hoe dat polariseert. We hebben al eerder gesproken over al die demonstraties in de Verenigde Staten, op die universiteiten. We zien dat in de hoofdsteden van de verschillende landen in het Midden-Oosten echt er gedemonstreerd wordt en er ook volop gearresteerd wordt. In Cairo, in Marokko, in de Verenigde Arabische Emiraten, in Jordanië. In Jordanië zijn 1500 mensen opgepakt. Dat is wat. Ja. Kuwait. Dus het is een enorm geschipper van al die regeringen die in principe een goede relatie willen hebben met Israël. Die willen geen oorlog. En een bevolking die ongelooflijk voor Palestina dan wel Hamas is in dit geval.
Ja. En in dat rijtje dat je noemt kan je voor een deel ook de Verenigde Staten nu plaatsen. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Ja, de situatie, jongens, in Columbia en Harvard, het is niet erg gezellig, hoor. Je moet je voorstellen als je dan dus rector bent, hè? Die heet daar anders, gewoon de president, hè? Dan zit je dus in een onmogelijke positie. Want als je dus Harvard-baas bent of Columbia-baas, dan gaan er dus bijvoorbeeld rijke donoren. Als je dan niet die Hamas-jongens aanpakt, dan trekken we de miljoenen terug, weet je wel. Dus aan alle kanten wordt eigenlijk, je kan dat nooit goed doen. En in Columbia heeft die mevrouw, er zit een oude mevrouw van de Wereldbank, die een briljante mevrouw schijnt te zijn, maar nu in een hele onmogelijke positie zit. Die heeft uiteindelijk toch wel de New York politie ingeroepen. En die heeft dus een aantal van die studenten die daar in tentjes zaten weggehaald. Hmm. Nou, daar zijn alweer de professoren kwaad over. Want sinds de Vietnamoorlog is dat niet meer gebeurd. Dat de politie op het Columbia campus was. Hè. Huh? Maar ik vind, weet je jongens, wat ik er persoonlijk van vind, is dat ik vind het eigenlijk niet goed om te bepleiten dat je de academische contacten met tussen Harvard en Israëlische universiteiten gewoon stopzet. Dat lijkt me gewoon niet goed.
Professoren moeten. Hoe zou bij jou op de universiteit? Ja.
Nou, dat wordt om gevraagd door de studenten van.
Dat is Utrecht, hè?
Ja. En dan krijg je een mailtje van: hebben jullie contacten? We moeten even inventariseren. En ik heb wel gezegd dat ik daar grote bezwaren tegen heb. Bijvoorbeeld, er zijn briljante Israëlische professoren, Martin Kreeveld, of die jongen van het prachtige boek Homo Sapiens. Ja, mag je daar dan niet meer mee samenwerken? Dat is toch belachelijk?
Huh? Nou, het speelt in Leiden, speelt het ook, hè, mijn universiteit. Op welk niveau, hoe groot dat is, kan ik niet goed inschatten. Hoe moet ik in alle eerlijkheid zeggen? Maar er zijn ook pro-Palestijnse demonstraties geweest. Twee leden van de universiteitsraad die hebben, dat was al eind februari, geëist om de institutionele banden op te schorten met de universiteit in Israël. Dat was eigenlijk ook weer een vervolg op iets wat eerder is gebeurd. Dus het speelt wel hoor, ook op Nederlandse universiteiten. Het is nog niet zo uit de klauwen gelopen als in Amerika.
Ja. Zagen jullie op het journaal gisteravond, er was een pro-Palestina betogers en ook Israëlische of Joodse betogers. En die stonden echt enorm agressief tegenover elkaar. Heb je het gezien?
Ja.
Ik schrik daar wel van hoor.
Ja, het is natuurlijk wel logisch, want het is een conflict dat onwaarschijnlijke emoties oproept. En waarbij eigenlijk een fatsoenlijk debat niet meer mogelijk is.
Ja.
Dus beide kanten vergeten gewoon wat er is gebeurd en gaan wat er op 7 oktober is gebeurd met die verschrikkelijke aanval van Hamas. Iedereen die vindt er nog wel, ja, dan mag je wat tegen verdedigen. En tegelijkertijd is er kennelijk sprake geweest van een overreactie van Israël, althans de mensen die dat niet accepteren. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat het allemaal zo is. Alleen, het is met name op de universiteiten zou ik denken, denk nog even heel goed na wat hier aan de hand is. En maak ook een behoorlijke analyse over wat hier gebeurt. En ik heb het gevoel dat ook hier de emotie wel vaak overheerst.
Weet je, ik begrijp heel
goed. Wat ik me goed kan voorstellen hoor, trouwens.
Ja, wat ik me heel goed kan voorstellen. Heel veel van mijn studenten zijn zeer kritisch over Netanyahu, hoor. Dat begrijp ik heel goed. Alleen dan hebben ze de neiging om Hamas helemaal van tafel te laten vallen en daar geen kritiek op te hebben. Dat,
dat voel is ik mijn wel probleem. Het is niet het een of het ander. Maar dit is iets wat je tamelijk genuanceerd moet bekijken, wat hier gebeurt.
Ja, ja.
Maar goed, daar zullen ongetwijfeld mensen het niet mee eens zijn. Dus we zullen ook weer een donderwolk over ons heen krijgen.
Oeh. Ja, ik ben echt bang.
Oké, volgens mij hebben we het meeste wel gehad. Arend-Jan, jij had nog wat fysieke ongemakken van Israëlische ministers.
Ja, heel belangrijk. Benny Kans heeft zijn voet gebroken terwijl hij op zijn paard aan het rijden was. En die arme Ben Kvir, die man met die genuanceerde standpunten, die heeft zijn auto in de poeier gereden. En beide zijn in het ziekenhuis. Er zijn ook wel heethoofden, hè? Vind je niet?
Het is niet te geloven dit. Nou ja, oké.
Dank jullie wel weer.
Tot morgen.
Morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.